Welkom bij de Nieuwsgierige Ouder podcast. De podcast waarin jij als nieuwsgierige ouder van opgroeiende kinderen antwoorden kunt vinden op fundamentele vragen. Zoals, wat kan ik leren van het gedrag van mijn kind? Welke dingen zijn nu echt belangrijk om te weten als ouder? En waarom kijken naar jezelf de manier is om je kind verder te helpen? Deze aflevering wilde ik starten heel erg vanuit mijn gevoel. En dat is een machteloos gevoel. En dit machteloze gevoel, dat ervaar je op meerdere plekken in het leven. En op het moment ervaar ik het heel erg door wat er zich afspeelt op het wereldtoneel in de Gazastrook. En hoe wij als mensen dan vanuit pijn gaan reageren op elkaar. En waardoor er weer een waarheid omarmd moet worden. Er moet een dader aangewezen worden. Er moet iemand schuldig zijn. En dat haalt diepe wonden bij mij naar boven. Ook wat ik gemerkt heb in de coronaperiode. Waarin ik zo geschrokken ben hoe makkelijk wij mensen geneigd zijn om een kant te kiezen. En elkaar dan te veroordelen. Dat was bijvoorbeeld in de coronatijd heel erg. Iemand was een wappie en die wilde niet meewerken. En nou ja, als die dan ziek zou worden, dan zou die maar niet geholpen moeten worden. En de andere kant was dat mensen die wel een prik wilden, waren schapen en je moest het allemaal zelf weten. En als ze dan dood zouden gaan aan die prik, was het allemaal een eigen schuld. Nou, dat zijn de twee uitersten, zeg maar. En dat ik denk, wat wordt er dan getriggerd in een mens? Wat komt er dan naar boven en hoe reageren we? Nou, we reageren heel erg vanuit wonden. En ik zelf ben ook heel erg getriggerd geweest in die coronaperiode. Ben ook heel erg op de bok gesprongen om te gaan roepen wat ik ervan vond. En terugkijkend besef ik me dat ik enorm geraakt ben en dat ik heel veel machteloosheid ervaarde. En machteloosheid is een hele moeilijke emotie. Veel mensen vinden hem heel lastig om te dragen, omdat je natuurlijk letterlijk het gevoel hebt dat je geen invloed uit kunt oefenen. En het gaat vaak over dat je invloed wil uitoefenen op iets wat buiten je gebeurt. Dus er gebeurt iets in de wereld, er gebeurt iets bij je kind of er gebeurt iets op je werk. Iets wat je heel erg raakt. En dan wil je eigenlijk datgene wat er gebeurt, wil je oplossen of veranderen. En op het moment dat je daar dus niks mee kan, dan voelen we ons ontzettend machteloos. Nou, en dit is dus eigenlijk precies wat we als ouder vaak genoeg ervaren. Nou, als ik terugkijk naar mijn eigen opvoeden van de kinderen. Inmiddels zijn ze dan 23 en 21, dus ik kan wel stellen dat mijn opvoedtaak erop zit. Maar man, als ik terugdenk aan periodes en dan vooral zeg maar, ik denk dat onze oudste zoon het meeste losmaakte in mij, omdat ik hem totaal niet begreep af en toe en hij helemaal gek werd van mijn manier om contact te maken met hem. Dat werkte helemaal niet, dus dat werkte heel erg averechts. Hij is een veel analytischer mens, hij denkt meer vanuit zijn linker hersenhelft. En ik ben meer een rechter hersenhelft georiënteerd mens. Dus voor mij gaat het heel erg via emoties en voelen. Dus ik ging hem, zeker toen hij wat ouder was en makkelijker kon praten, ging ik heel vaak gevoelsvragen aan hem stellen. En die begreep hij helemaal niet. En daar kon hij dus ook niets mee. En had de woorden er niet voor. En zijn oester sloot dan steeds meer. En ik ging eigenlijk nog alleen maar meer aanlopen kloppen op die oester, waardoor die alleen maar nog dichter ging. Nou, dan raakte ik in een frustratie waar hij ook in terecht kwam. Hij voelde zich wanhopig en ik ook. En dat is zo dat machteloze gevoel wat je in die situaties hebt. Ik weet zeker als je nu zit te luisteren dat er bij jou ook situaties omhoog ploppen waarin je als ouder enorm machteloos kan voelen, enorm ontoerekenend of ontoereikend zeg maar voelt en dat je denkt, ik kan dit helemaal niet. Nou, en het voor mij is eigenlijk de allergrootste les en ik denk dat ik hem steeds meer doorleef en voel dat zeker als ik terugkijk op mijn ouderschap en gelukkig ben ik rond mijn 40ste de weg gestart naar bewuster ouderschap en dat is eigenlijk heel onbewust begonnen omdat ik dacht, ik wil kindercoach worden. Dus ik wil kinderen gaan helpen. Maar als ik nu terugkijk, dan ben ik vooral mezelf gaan helpen. En dat is heel goed geweest. Want er was nog genoeg in mijzelf wat ik helemaal niet begreep. En waar ik mee uit contact was. Dus dat hele ouderschap, dat is gewoon een dikke vette spiegel. En het is echt niet makkelijk om in die spiegel te kijken. Want op het moment dat je in die spiegel gaat kijken en teruggaat naar het kind wat jij ooit was, dan kom je bij gevoelens uit die niet makkelijk zijn. En als kind heb je in jouw jeugd, zeg maar, maniertjes gevonden om daarmee om te gaan met situaties waar je geen raad mee wist. Dus daar zet je overlevingsgedrag in. En want je moet je ook maar verhouden tot mensen die je opvoeden. En iedere ouder is een goedbedoelende amateur. Dus iedere ouder doet dingen wat lastig is voor een kind. En als een kind er geen raad mee weet, dan probeert hij daar ook maar wat mee te doen. En dan zet hij overlevingsgedrag in. Nou, dat kan allerlei vormen en duidingen hebben. Maar de bekendste overlevingsmechanismes is natuurlijk vechten, vluchten, bevriezen. Nou, het ene kind zal misschien meer in opstand komen. Het andere kind zal behoorlijk passief worden of latent. En je hebt ook kinderen die helemaal bevriezen. Die niet meer weten wat ze moeten doen. Of kinderen die juist heel erg wegbewegen. Dus die zich helemaal terugtrekken. En dan heb je het vierde overlevingsmechanisme, pleasen. Dat is eigenlijk een soort lange tijd overlevingsmechanisme die je in gaat zetten. En dat is eigenlijk altijd als doel om te zorgen dat je erbij kunt blijven horen. Want dat is wat we als mens, zeg maar, willen. We zijn roedeldieren, kuddedieren. En onze grootste angst is om er buiten te vallen. Nou, dus als kind ben jij ook, net als ieder mens, heb jij bepaalde overlevingsmechanismes ontwikkeld. En die waren heel erg nodig, want je moet je staande houden in de situatie waar je in verkeerde. Maar gaandeweg, als je ouder wordt, merk je dat die overlevingsmechanismes je een beetje in de weg gaan staan. Nou, en als je dan terugdenkt aan jezelf als kind, dan kun je bijvoorbeeld afvragen, wat had jij eigenlijk gewild en wat had jij nodig? En door dit te zien en echt te voelen, dus wat zit daar nou? Hè? Als ik met ouders zit en ik vraag ze hun ogen te sluiten en terug te gaan naar het jonge kind die ze waren, en daar echt bij in te checken, dan kom je toch vaak bij emoties uit. En dan is het eerste wat iemand zegt, oh sorry hoor, nou moet ik huilen, dat wil ik helemaal niet. En wat bijzonder is dat toch, dat we dat eigenlijk helemaal niet toe willen laten. Want het eerste wat we dan doen is sorry zeggen. Nou, en daardoor daar, zeg maar, erkenning aan te geven en stil te staan bij dat stuk, dan voel je dus ook dat je veel meer contact kunt maken met je eigen kind. Je kunt je eigen kind beter zien, horen, voelen. Omdat je veel meer in contact bent met je eigen gevoel. Nou, en als ik dan merk dat ik vandaag heel veel gevoelens van machteloosheid ervaar, doordat ik mensen die ik heel lief vind, dingen zie posten vanuit hun eigen pijn, wonden. De een deelt misschien pro-Palestijnse berichten. Andere mensen delen dingen die vinden dat Israël in zijn recht staat. Eigenlijk reageert iedereen vanuit zijn eigen pijn. En vanuit zijn eigen wond. En als ik iets geleerd is, dat er niet één waarheid is. Want als ik kijk naar de Joden, kampen zij al heel lang met dat zij overal vervolgd worden en opgejaagd. Dus is dat kleine postzegeltje waar ze zitten, dat is hun heilige en veilige plek. En als ik kijk naar de Palestijnen, denk ik, ja, jullie leefruimte is steeds meer afgepakt. Jullie zijn ingesloten, opgehokt, onderdrukt. Dus aan beide kanten, als ik me daarmee verbind, kan ik helemaal voelen wat voor pijn daar zit. En dan kijk je daarnaar en voelt het heel machteloos dat het gewoon gebeurt. Dat dit gebeurt in de wereld en dat we dit niet kunnen stoppen. Nou, inmiddels weet ik ook dat de meeste mensen dit helemaal niet willen en dat het vaak een hele selectieve groep is die bovenaan de piramide staat, die dit verhaal gaande houdt. Maar ondertussen zie ik wel dat er heel veel polariseert en dat mensen uit elkaar, hè, dat we tegenover elkaar komen te staan, dat er weer allerlei meningen komen. En toen dacht ik echt, oh mijn god, nee, dat hebben we natuurlijk in die coronaperiode gehad. Dit gaan we toch niet weer krijgen, hè, dat we tegenover elkaar komen te staan. En toen dacht ik, nou, dat gevoel zegt mij iets, want het zegt me iets over waarom raakt het mij zo dat ik me zo machteloos voel. Nou, en dat was in mijn ouderschap dus ook heel lastig, want ik hou van controle. Mijn overlevingsmechanisme is eigenlijk altijd grip geweest. Dus ik wilde graag dingen zelf doen, de controle houden, dingen uitstippelen. En als het dan maar gaat zoals ik het wil, dan heb ik een rustig gevoel. Want dan weet ik tenminste dat dat zo gebeurt. Maar ja, de realiteit is natuurlijk in het ouderschap en in het leven dat eigenlijk bijna niets maakbaar is. En dat dingen zelden precies gaan zoals je denkt dat ze moeten gaan. Want het gaat altijd net even anders of compleet anders. Dus die mentale lenigheid ontwikkelen is super belangrijk. Nou, en eigenlijk gaande dat ik nu aan het vertellen ben, denk ik, nou, wat is het doel nou van deze podcast? Is dat ik denk van ja, als jij nu luistert, sta jij met regelmaat genoeg stil bij je eigen gevoel? Want vanochtend, zeg maar, merkte ik dat dat gevoel heel groot was in mij. En heb ik een lieve, bevriende collega een bericht gestuurd. Die te maken heeft met zijn familie in de streek waar oorlog is. En ik voel haar wanhoop. Omdat ze, ja, natuurlijk heel erg geraakt wordt. En ook merkt van, oh, wat eng wat er nu allemaal gebeurt. En dan denk ik, oh, dan voel ik zo met haar mee. Stuur ik er een bericht om te laten weten dat ik aan haar denk en dat ik me zo in kan leven in haar machteloosheid. En op het moment dat ik dat dan deel met haar, laat ik het ook volledig toe in mezelf. Nou, en vroeger deed ik dat niet. Dan probeerde ik het eigenlijk gelijk weer kleiner te maken, omdat het veel te groot was om te voelen. En dat ik dacht, ja, wat heb ik daaraan? Duw het maar weg, ik kan er toch niks mee. Maar op een diepere laag heeft zo'n emotie altijd iets met een thema van jezelf te maken. Dus op het moment dat wij veel meer durven te voelen en ook bijvoorbeeld een dag toe te laten dat die emoties gewoon heel groot zijn in jezelf. En er doorheen durft te gaan. En bijvoorbeeld ook tranen los te laten. Het misschien delen met iemand dat je zegt, goh, dit voelt nu zo groot in mij. Dan geven we dus echt de ruimte die het nodig heeft. Nou, en wij in de westerse maatschappij zijn behoorlijk ja, rigide geworden. We duiken niet zo heel erg in emotie. Als je bijvoorbeeld kijkt in zuidelijke landen, dat er veel meer temperament is. En als er iets gebeurt dat wij vanuit het Westen daar vaak naar kijken van, jezus, wat een drama, wat laten die mensen zich gaan? Nou ja, je zou je ook af kunnen vragen, zijn wij niet heel erg bevroren geraakt hier? En zijn wij niet heel erg alles rationeel gaan doen? Waar is de weg naar ons hart? En ik denk dat dat heel belangrijk is, want als er één vraag is die de laatste tijd vaak op mijn pad komt, als mensen een aanvraag voor kindercoaching indienden. En inmiddels heb ik besloten om mij te focussen op de ouder. Dus heb ik mijn kindercoach gedeelte stilgezet en besloten om echt volledig te focussen op de ouder. En waarom? Nou, heel veel van die vragen waar ouders mee komen is dat ze wensen dat hun kind beter om leert gaan met hun emoties. En nou kom ik weer terug op die spiegel. Dan is dus eigenlijk de vraag, hoe goed kunnen wij als ouder zelf omgaan met onze emoties? Kunnen wij daadwerkelijk omgaan met een kind die een meltdown heeft? Wat gebeurt er dan in ons? Hoe kunnen we dat dragen? Hoe geven we daar zelf ruimte aan of stoppen we dat gelijk weg? Kinderen zijn eigenlijk slechts spiegels van ons. En als ik zo kijk naar de maatschappij en er komen steeds meer kinderen bij die moeite hebben met emotieregulatie, niet weten hoe ze contact moeten maken met anderen. Dan denk ik, ja, het enige wat we kunnen doen is niet te gaan kijken van, hé, wat is er nou mis met het kind? Hoe kunnen we dit gedrag, zeg maar, verbeteren? Hoe kunnen we het kind helpen? Nee, laten we eerst eens gaan kijken van, hoe kunnen wij onszelf terughelpen naar wat we kwijt zijn geraakt? Want hoe kunnen we zelf bij ons gevoel blijven? En durven wij uit te spreken wat werkelijk voelen, durf je echt naar de diepte van je gevoel te reizen? Of ben je er even bij en woep, ga je snel weer weg, ga je door, ga maar even bezig zijn. En zo ken ik een moeder die afgelopen zomer haar zoon verloren heeft. En dat was heel tragisch, de jongen is neergestoken. En deze vrouw ken ik van de lagere school en ik volg ze een beetje. En zij schreef, ik probeer heel veel bezig te blijven, want als ik niet bezig ben, dan voel ik het in alle grootsheid. En toen dacht ik, ja, ik snap het, in jouw situatie is het moeilijk om er 24/7 in te hangen. Maar op het moment dat wij stilstaan, dan komt er volledig ruimte voor wat je voelt. Dus hoe vaak sta je stil bij je gevoel? Hoe vaak neem je echt de tijd om even te gaan zitten en misschien op te schrijven wat er allemaal leeft in jou? Wat voor verlangens leven er in je? Wat voor pijnpunten? Wat voor woorden en wat voor boosheid zit er in je die niet uitspreekt bijvoorbeeld? Zijn er dingen die je al heel lang inslikt? En al die ingeslikte woede die jij inslikt, laat je kind die misschien zien. Dus ik denk dat de weg naar verandering voor onze kinderen en onze jeugd niet zozeer bij de jeugd ligt, maar wel heel erg van hoe gaan wij als generatie daarachter, hè, die naar de kinderen kijken, hebben wij niet nog wat te doen? Nou, en dat is voor mij de essentie van bewust ouderschap, bewust volwassen zijn. We hoeven de jeugd niet te fixen. We hebben volgens mij zelf een goed gesprek met onszelf nodig. En is goed evalueren wat hebben we nu precies gedaan. En wat kan ik nog aan mezelf veranderen wat nuttig is voor de generatie onder mij. En ik ben benieuwd of het iets raakt in je. Misschien voel je ook wel, ik ben te veel uit contact met mezelf. Ik ben de hele dag eigenlijk meestal gewoon op de praktische laag bezig. En als ik 's avonds naast mijn partner zit, dan kijken we lekker televisie. En zitten we gezellig naast elkaar. Maar hoe vaak maken we echt contact? Dat is echt mijn valkuil. Want ik ben opgegroeid met flink zijn, niet over gevoel praten. En dan is lekker praktisch bezig zijn en gezelligheid en oppervlakkigheid en is allemaal heel makkelijk. Maar op het moment dat je dan wil dingen gaan delen over je gevoel, wordt het in één keer heel makkelijk, ongemakkelijk en voelt het heel groot. Maar door vaker gewoon contact te maken met elkaar, zonder dat we... Natuurlijk mag je natuurlijk Netflix kijken of televisie. Maar echt contact maken met elkaar. En dat is natuurlijk ook met je kinderen. Echt contact maken met je kinderen is eigenlijk niets anders dan helemaal in verbinding staan met jezelf, in gezelschap van je kind verkeren. En ook gewoon alle aandacht hebben voor je kind. Dus ook al ben je in dezelfde ruimte, hoef je nog niet eens te praten met je kind. Maar dat je gewoon aanwezig bent, helemaal volledig aanwezig. En dat je denkt, hey, ik zie mijn kind en mijn kind is nu lekker aan het spelen. En ik ben er helemaal op. Maar op het moment dat mijn kind zich nu om wil draaien en zegt, mama, kijk eens. Dan zit ik al klaar, want ik ben er gewoon helemaal. Nou, de realiteit is natuurlijk dat in dit tijdperk, en ik heb daar ook struggles mee, dat we constant iets hebben. Dus we zijn heel vaak niet beschikbaar. We hebben veel te veel afleiding. En daardoor raken wij als maatschappij, als mens, heel erg weg bij ons eigen gevoel. Dus mijn actie die ik van de week genomen heb, ik had een TikTok-account met, vond ik helemaal tof, 10.000 volgers. Ik heb een periode, heb ik heel veel TikTok-filmpjes opgenomen, vond ik hartstikke leuk, kon mijn creativiteit in kwijt. En dat sloeg aan en toen dacht ik, ik heb 10.000 volgers. Maar vervolgens belandde ik een beetje in de spiraal van, maar nu moet ik weer iets leuks bedenken die dan ook weer aanslaat. Want dan moeten mensen ook wel weer leuk vinden. En toen in één keer dacht ik, nou, ik voel het helemaal niet meer. Waarom zou ik dat doen? En ik heb van de week ook dat account gewoon gedelete. Ik dacht dan maar 10.000 mensen minder. Maar het vervolg is dat ik gewoon constant op het mobieltje zit. Ik denk, oh, je moet voor Instagram een post schrijven. Ik moet voor TikTok een post schrijven. Dus constant pak ik dat mobieltje. En in één keer dacht ik, ik wil minder. Ik stond ook in de trein van de week. Vrijdagmiddag, ik ging richting de stad. Ik zou met vriendinnen gaan eten. En ik keek om me heen en ik ging ook naar het station toe. Mensen op de fiets, lopend, met een mobieltje op het station. Eigenlijk iedereen staat op dat ding te staren. In de trein zit bijna iedereen op dat mobieltje. En toen dacht ik, we zijn ook helemaal uit contact. Ik vind het ook heel heftig om te zien, want ik doe er ook aan mee. Dus toen dacht ik, ik ga het veranderen. Ik ga zorgen dat ik minder tijd op mijn telefoon doorbreng. Dat ik daar beperkingen voor mezelf op zet. Ik heb die TikTok eraf gegooid. Ik wil gewoon heel veel vaker verbinding maken. Dus mijn voornemen is ook met mijn partner. Nou, die luistert deze podcast niet, maar ik ga meer verbinden met je weer. Ik merk gewoon zelf ook dat ik weer in die valkuil ben gelopen van... In allerlei werelden zitten, behalve in de wereld van echt in contact met elkaar zijn. Nou, ik hoop je eigenlijk alleen maar een beetje geïnspireerd te hebben of aangezet te hebben. Want ik besef me nu dat ik deze podcast begon, dat ik dacht, ik begin gewoon met een gevoel en ik zie wel waar het heen gaat. Maar het is eigenlijk ook een verhaal aan mezelf, dat ik denk, ja, blijf in verbinding met jezelf. Blijf in verbinding met je gevoel, blijf in verbinding met de mensen om je heen. Blijf luisteren naar elkaar. Ook al heeft iemand anders een andere mening. Hè? Want als ik iemand zie met een heel fel bericht over pro-Palestina. Waar natuurlijk ik voel ontzettend mee. Klinkt eigenlijk nog niet eens goed genoeg. Het is afgrijselijk wat daar gebeurt. En dat wil ik ook niet. Maar ik wil geen polarisatie. Maar ik kan natuurlijk denken, ja, wat vervelend, kap ermee. Je bent alleen maar aan het polariseren. Terwijl ik me ook besef dat ik in coronatijd ook op het schavot gesprongen ben en ben gaan roepen. Dus dan kijk ik met mildheid naar diegene en denk ik, ja, je reageert vanuit pijn. En ik voel je pijn en ik erken dat. En voor de rest hoop ik dat het zachter wordt. En ik blijf de verbinding maken, want ik kan nu ook denken, ja, ik blok diegene of ik wil er even niks mee te maken hebben. En dat kan natuurlijk, kan de berichten uitzetten, maar ik denk dat het belangrijk is dat als iemand een andere boodschap vertelt dan dat jij wil horen, dat je het niet altijd eens met elkaar hoeft te zijn. En dat is ook met je kinderen. Je kinderen kunnen heel iets anders willen in het leven dan jij misschien wilt. Ja, respecteer dat. Zij zijn een mens op zich, hè. Ze zijn niet van jou, maar ze zijn door je gekomen. Dus blijf de verbinding maken, ook al denkt de ander iets anders, ook al wil de ander iets anders. En op het moment dat je veel onmacht voelt en dat je het gevoel hebt in de leegte te grijpen, durf dan toe te geven aan, jeempie, wat is dit ongemakkelijk om te voelen, en durf er dan eens gewoon bij te blijven in plaats van te denken, wat moet ik nu doen om dit gevoel weg te nemen. Gevoel wil alleen maar gevoeld worden. Dus hoe meer je de tijd neemt om een bepaalde emotie volledig toe te laten, te doorvoelen, zal je zien dat het ook zachter wordt. Want elke emotie die we niet durven doorvoelen en die we wegdrukken, die emotie, het woord emotie komt van emoveren uit het Latijn en dat betekent in beweging. En emotie wil altijd in beweging zijn. Op het moment dat wij hem afremmen en niet willen doorvoelen, zet het zich vast in ons lichaam. En vanuit kinesiologie heb ik ook van die charts hier waar alle organen zijn verbonden met bepaalde emoties. Dus bijvoorbeeld boosheid. Als we boosheid niet goed doorvoelen, zet het zich vast in onze lever. En wat gebeurt er dan? De frequentie van onze lever wordt lager, waardoor je orgaan, de energie stroomt daar minder doorheen. Dus vaak als je bijvoorbeeld ziet dat verdriet niet goed doorvoeld wordt, dan zie je dat zit op longen, verdriet. Dan kan het zomaar zijn dat jij veel gevoeliger bent voor longontsteking, astmatisch kan zijn. En dat komt dus eigenlijk omdat de frequentie lager is in dat orgaan. Dus je wordt niet per se ziek door een gedachte, maar wel doordat je hem niet doorvoelt. En dat je door die emotie, dus dat je hem niet doorvoelt. En daardoor verlaagt de frequentie in dat orgaan zich. En daardoor kan hij niet zo goed werken. En is het dus vatbaarder voor ziektekiemen. Dus dat is weer, nou, daar zou ik een hele andere podcast aan kunnen wijzigen of wijden. Ik hoop je vooral, eigenlijk denk ik mijn doel was voor deze aflevering om in alle eerlijkheid je misschien te raken. Ik voel dat het zo nodig is dat we allemaal veel meer naar dat gevoel durven te gaan. En dan, als wij dat doen, dan kunnen onze kinderen ook veel meer bij dat gevoel komen. Want uiteindelijk is het dus alleen maar een spiegel. Een afspiegeling van wie wij zijn. Kinderen spiegelen ons en dat is collectief ook, dat is maatschappelijk ook. Dus wij als maatschappij kunnen alleen maar in de spiegel kijken. En begin dan altijd bij je eigen spiegel. Wat kan ik veranderen wat bijdraagt aan wat ik zie? En wat ik daar precies mee bedoel, mag je lekker over nadenken. Nou, dat was het. Volgens mij is het aflevering 14, ik weet het niet meer zeker. Mocht je nog vragen hebben of nieuwsgierig zijn, kun je me altijd een mail sturen op mail@elliettekreek.nl. Bedankt voor het luisteren en vond je dit een interessant monoloog eigenlijk natuurlijk. Vond je mijn monoloog interessant? Denk je, hey, dat moet een ander ook horen? Nou, deel vooral mijn podcast. Als je het interessant vindt wat ik deel met jullie, helpt het me enorm als je mijn podcast beoordeelt in de app waar jij mee luistert. Dus dan word ik zichtbaarder en dan kom ik bij nog meer mensen terecht. Dus daar zou je me enorm mee helpen. Nou, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.